Ja, de Hades waar we het vanmorgen over willen hebben, is natuurlijk een woord wat we in het Grieks tegenkomen, omdat het een woord is wat we tegenkomen ook in de Griekse mythologie. We komen het ook tegen in de Bijbel, en wel in het Nieuwe Testament. Het is daar het Griekse equivalent voor het Hebreeuwse woord Sheol, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan. En we hebben gezien dat de Sheol het beste vertaald kan worden met graf. Zoals ook de Statenvertaling in de helft van de gevallen in het Oude Testament doet. En graf moet u dan zien als de grafplaats. Dus als u naar het graf loopt, een geopend graf waar de kist in zakt. Of het graf, een algemene verzamelnaam. Als u naar de begraafplaats gaat, het hele graf. Of nogal universeel gezien, het graf in het algemeen, het stof der aarde, waar de mens, als die sterft, inkomt. Als je kijkt naar Hades, Hades komt gelukkig maar 10 keer in het Nieuwe Testament voor. En u raadt het al, nou, als we dan de hele dag bij elkaar zijn, dan gaan we natuurlijk al die 10 keer met elkaar opzoeken en met elkaar behandelen om eens te kijken wat steeds in elke tekst de betekenis is van Hades. We zullen straks wel zien dat Sheol en Hades twee equivalenten zijn in de Bijbel. Want we zullen straks Psalm 16 vers 10 vergelijken met Handelingen 2 vers 27. Het 1 wordt daar aangehaald in Handelingen 2. Daar wordt Psalm 16 vers 10 aangehaald. En in de psalmen wordt Sheol gebruikt in die tekst. En als Petrus op de Pinksterdag die tekst uit Psalm 16 vers 10 aanhaalt, dan zegt hij het in het Grieks en dan gebruikt hij niet Sheol, maar het woord Hades. Daar kan je zien dat de vertaling van Sheol in het Grieks Hades is. De Statenvertaling is in het Nieuwe Testament heel consequent. Overal vertalen zij Hades met hel. In elke tekstplaats. Alle 10 keer. De NBG is ook consequent. Gebruikt geen hel, maar gebruikt het woord dodenrijk. Maar deze vertalingen, hel van de Statenvertaling, dodenrijk van de NBG-vertaling, die geven helaas het woord Hades de betekenis van de Grieks-mythologische onderwereld. De betekenis die de Griekse godenleer aan het woord Hades gaf. De onderwereld van Pluto, waar volgens de Griekse mythologie ontelbare zielen van gestorvenen in het rijk van Pluto ronddwalen. Ze leerden als je eenmaal de rivier, de Styx, was overgegaan tussen de bovenwereld en de onderwereld. Als eenmaal je was overgezet door de veerman, kon je nooit meer terug. En waarom kon je nooit meer terug? Er was wel een poort, hè, naar boven. Je kon wel terug, maar er was een hond. De helle hond. En wie weet hoe die heet? Kerberos, inderdaad. En Kerberos, die bewaakte de toegang. Je kon er niet meer uit. Ja. Dat is de heidense voorstelling dus van de Hades. Maar dat is niet de Bijbelse. Griekenland had zo'n voorstelling van een onderwereld. Egypte had dat ook. En ik denk als u vroeger op school bent geweest, in het voortgezet onderwijs, dan is daar wel aandacht aan besteed. Hoe de Egyptenaren ook dachten, ook met een rivier, dat je zo de onderwereld inkwam. Ook Babel, daar komt het uiteindelijk vandaan, geloofde in een onderwereld. En vandaag moeten we even, dat is heel realistisch wat de heidenen leren, ons voor ogen stellen. Wat wil dat dus zeggen? Dat hieronder, onder de vloer, daar zit een onderwereld volgens de heidenen. Daar leven ze, de gestorvenen, de gestorven zielen, die dwalen daar rond, in een rijk, waar Sems zelfs de orthodoxie soms van leert, dat Satan daar heerst. Niet Pluto, maar Satan. Stelt u zich even voor ogen wat men leert. En dan zien wat de Bijbel leert. Maar heel veel christenen geloven dat ook. We zullen zien dat Hades niet die Griekse onderwereld is, niet die heidense onderwereld is vandaag. En ik zal u proberen aan te tonen dat het betekent graf. De grafplaats, het gegraven graf, of het graf meer in zijn algemene betekenis, daar waar alle doden in begraven zijn. Ja, om dat uit te laten komen, zal ik van mijn kant steeds in al die teksten die we met elkaar zullen lezen, het woord Hades lezen als graf. En daarom tot uiting proberen te brengen wat de Heere Jezus bedoelde. We beginnen gelijk met een moeilijke tekst, want de eerste keer dat Hades voorkomt in de Bijbel is in Matteüs 11. Zoek maar eens op. Matteüs 11, vers 23. En ik lees u voor uit de Statenvertaling. En dan mag u meelezen in de NBG, die heeft u waarschijnlijk bij u. Matteüs 11, vers 23. En gij Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden, tot het graf zult gij nederdalen. Want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels, dan voor u. Hier veroordeelt de Heere Jezus een van de steden, namelijk Capernaum, omdat haar inwoners zich niet hebben bekeerd. Hij veroordeelt hen tot het graf. De inwoners van Capernaum zijn niet naar de hel gegaan, of zijn niet naar een dodenrijk gegaan. Nee, ze zijn toen ze stierven neergelegd, nedergelegd, afgedaald in het graf, zoals Job ook spreekt. Ze zijn naar de hel gegaan, want dat moet op de oordeelsdag nog blijken. Hun onbekeerbaarheid had echter wel hele grote gevolgen. Want wij weten, wie de zoon heeft, die heeft het leven. En die uitspraak over Johannes, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Wat bedoelt hij met dat leven, steeds Johannes, in zijn evangelie en in zijn brieven? Met dat eeuwige leven, is dat leven wat altijd duurt. Ja, dat zal altijd duren, maar hij bedoelde er nog iets specifiekers mee. Hij bedoelde daar aionisch leven mee. Het leven voor de aion die komt, de aion van het koninkrijk. En de Jezus beloofde steeds in Johannes dat als je op zijn prediking ingaan ging en hem aanvaarde als de Christus, als de Messias, als de gezalfde, dat je dan het koninkrijk zou binnengaan. Dat je het koninkrijk zou zien. Dat je aionisch leven zou hebben voor de toekomende aion. En wat is dan die toekomende aion voor Israël? Dat is de aion van het koninkrijk. Wat Christus opricht als hij wederkomt. En als hier Jezus nu, hier in Matteüs 11, predikt in Capernaum. En die inwoners die bekeren zich niet. Dan zegt hij, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. Hebben de inwoners van Capernaum deel aan de opstanding ten leven die plaatsvindt bij de wederkomst van Christus? Nee. Ze zullen niet opstaan uit het graf en het koninkrijk binnengaan en het koninkrijk zien. Want wie de zoon niet heeft, wie zich niet bekeerde, die heeft het leven niet. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar als je de zoon niet hebt, en dat waren deze inwoners van Capernaum, want ze bekeerden zich niet, dan heb je ook het leven niet. Heb je niet de deel aan de opstanding ten leven, maar waar heb je dan deel aan? Aan de opstanding ten oordeel. Wanneer? Nou, vers 24. Op die dag des oordeels. En op die dag des oordeels hebben de inwoners van Sodom het nog draaglijker dan deze inwoners van Capernaum. Want de inwoners van Capernaum die zagen, die ontmoeten notabene de Messias, Christus. Dat hebben de inwoners van Sodom nooit gezien. Nee, dat is een groot verschil. En het is niet vreemd dat de Heere Jezus hier dus de inwoners van Capernaum ervoor waarschuwt. Hè, dat als ze in het graf komen, hij veroordeelt ze tot het graf. Dat ze in de dag des oordeels, als ze op zullen staan, ja, dat ze dan een erger lot, een ergere straf zullen ontvangen dan zij die van het land van Sodom zijn. In het volgende voorbeeld, in Handelingen 2, laten we maar gaan naar Handelingen 2, daar komt ook weer het woord Hades. Handelingen 2, vers 27. Handelingen 2, vers 27. En daar zien we dat Petrus Psalm 16, vers 10 aanhaalt. Omdat gij, mijn ziel, niet aan het graf zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Ja, dat is een aanhaling van Psalm 16, vers 10. Daar is David in Psalm 16, vers 10 aan het woord. En daar wordt Sheol gebruikt. Petrus hier gebruikt Hades. Je kan dus zien, de vertaling van het woord Sheol is Hades in het Nieuwe Testament. Daaruit. En Petrus verklaart, herhaalt die tekst aan op de Pinksterdag, om te verklaren dat David in deze psalm niet eigenlijk over zichzelf sprak, maar over wie? Over Christus. Dat hij ten derde dagen uit het graf zou opstaan. En wat ook daadwerkelijk is geschied. Wat gebeurt er als normaal iemand in het graf wordt neergelegd? Dan ziet dat lichaam, dan ziet hij ontbinding. Ja. Heeft het lichaam van David, heeft David ontbinding gezien in het graf? Ja. Heeft Christus ontbinding gezien in het graf? Nee, dat zegt hij daarachter, vers 31. Dan verklaart daarmee Petrus dat David niet over zichzelf sprak, maar over Christus, vers 31. Heeft hij, dat is David, heeft David in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het graf is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Petrus die vestigt dus onze aandacht op het feit dat het lichaam van Christus, die 3 dagen in het graf, geen ontbinding heeft gezien. Dat beeld gaat helemaal verloren als wij hier in deze tekst het woord hel van de Statenvertaling invoeren. Ja, dat zou dan betekenen dat Christus in de hel is geweest en dat zijn lichaam daar geen ontbinding heeft gezien. Ja. Dat is een rare voorstelling van zaken. Het gaat hier over het graf. dat onderstreept ook Paulus later in Handelingen 13. Dat het gaat over het graf. Over het ontbonden worden. Handelingen 13, vers 35. Handelingen 13. Vers 35. En daarom zegt hij ook in een andere psalm: gij zult u heilige geen ontbinding doen zien. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Ziet u wel? David zag wel ontbinding. Christus in het graf niet. Stel nou eens dat we uitgaan ervan dat de Statenvertalers gelijk hebben en dat je Hades moet vertalen met hel. Dan zou daaruit volgen dat de Heere Jezus dus blijkbaar niet is verlaten in de hel. Maar David wel. Oh. David zou dan tot nu toe zijn waar? In de hel. Want David is volgens de algemene gedachte in de hemel. Maar Petrus zegt op de Pinksterdag dat David helemaal niet in de hemel is. Zoek dat maar eens op, Handelingen 2, vers 34. Handelingen 2, vers 34. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, zegt apostel Petrus in zijn toespraak. Ja, dat is een hele gevoelige klap voor de traditie. Want die wil dat de ziel van David naar de hemel is gegaan. Want volgens de christelijke dogmatiek verlaat de ziel het lichaam bij het sterven en gaat rechtstreeks naar de hemel. Nou, dat is blijkbaar bij David niet gebeurd. Want David zegt: want gij zult mijn ziel in de Hades niet verlaten. David ging dus naar eigen zeggen, waar naartoe? Naar de Hades. Naar de hel. En niet naar de hemel. Waarom niet? En Petrus die bevestigt dat nog door te zeggen: want David is niet opgevaren naar de hemelen. Ja, het wordt zelfs nog heel pijnlijk, want Petrus die zegt dus dat David niet is opgevaren naar de hemel, maar dat hij ligt waar? In zijn graf. Tot nu toe. Maar als David niet is opgevaren naar de hemel, als David naar eigen zeggen is gegaan naar de Hades, tja, als David niet in de hemel is, dan is de rest van al die oud-testamentische gelovigen en ook die nieuw-testamentische gelovigen, die liggen dan allemaal nog in een graf. Dan is niemand van hen in de hemel. Met de Statenvertaling, dan zou iedereen zijn, ook de gelovigen, waar? In de hel. Nou, dat weiger ik te geloven. Ze zijn in het graf. Het is ook een verkeerde voorstelling van zaken. Alsof ik hier, die hier zit. Alsof er in mij ergens een zieltje zich zou bevinden. Een onsterfelijk zieltje. Nou, we hebben uitvoerig met elkaar onderzocht. Dat wij een ziel zijn. Wij hebben geen zieltje. Ik ben zielig. En ik heb een zielig lichaam. En door één mens is de dood in deze wereld gekomen. Doordat hij zondigde. De zonde is in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. En of u het nou gelooft of niet. Als we om ons heen kijken. Door alle even heen. Zien we dat het absoluut de waarheid is. Wat God sprak al tegen Adam en Eva in het paradijs. Dat als je daarvan eet. Dan zul je voorzeker de dood sterven. Dat is absoluut een feit. En ook al wil de mens daar niet aan. En ook de hele heidense wereld daar niet aan. Door een voorstelling te maken van een onderwereld. Er is geen onderwereld. Ja, er is wel iets in de grond. Maar dan hoef je niet zo ver te gaan graven. Waar de mens ligt. Die ligt hooguit een 2-3 meter diep. Maar dan ligt hij in een gegraven graf. De toestand, en dat moet u goed begrijpen hoor. De toestand van de mens onder de heerschappij van de zonde en daardoor onder de heerschappij van de dood, is natuurlijk een vreselijke toestand. Daarom heeft de mens ook een losser nodig, een verlosser nodig. Daarom ook kwam Christus als verlosser, om die mens die ten dode opgeschreven is en die vergaat tot stof, om hem door middel van de opstanding, de eersteling uit de doden die hij was, door voor die zonde te lijden en te sterven van de mens, die mens de verlossing uit die verschrikkelijke situatie aan te bieden. En waar geloven alle gelovigen door heel de Bijbel heen, of je nou begint bij Adam en je gaat tot de dag van vandaag toe, al die gelovigen, die hebben één hoop, namelijk dat er een opstanding zal zijn. Omdat Christus de eersteling is uit de doden, geloven zij dat er voor hen ook een opstanding zal zijn. Maar dan moet je wel letterlijk en figuurlijk opstaan. En de Bijbelse voorstelling van zaken is dat je pas kan opstaan als je weer een lichaam hebt. En de Bijbel zegt dan, en Paulus laat ons dan uitgebreid zien in 1 Korinthe 15, dat hij zegt, als er dan zielijke lichamen zijn, ik heb een zielijk lichaam, ik ben een ziel, en we zijn met zoveel zielen hierbij, en het lichaam, dit zielijke lichaam sterft, ik sterf, niet mijn lichaam sterft, ik sterf. Dat er toch, als er zielijke lichamen zijn, dat er dan ook geestelijke lichamen zijn. En wanneer ontvangt de mens dat geestelijk lichaam? Bij de opstanding. Op de opstandingsdag. En er zijn in de Bijbel verschillende opstandingen. Er is niet één opstanding, maar er zijn diverse opstandingen. Er is een opstanding apart van Israël. Er is een opstanding apart van de mens in het algemeen. Er is een opstanding ten aanzien van die gemeente van eerstelingen, die gemeente van eerstgeborenen die al vanaf Abel af is. Je hebt een opstanding van het lichaam van Christus. De gemeente die wij met elkaar in deze tijd mogen vormen. En die vinden allemaal op verschillende tijden plaats. En wat zullen we dan met elkaar moeten doen ook in de toekomst? Nog eens een hele dag, of misschien wel meerdere dagen, in stilstaan. Wanneer, waar, hoe, noem maar op, vinden nou die opstandingen plaats? En wie betreffen dat dan allemaal? Je kan natuurlijk allemaal op één hoop schuiven, maar zo simpel is het nou eenmaal niet. Maar de Bijbel laat zien, als een mens wil voortleven, heeft hij weer een lichaam nodig. Zal hij moeten worden gewekt? Opgewekt? Zal hij weer levend moeten worden gemaakt? Zal hij weer een lichaam moeten ontvangen? Een opstandingslichaam. En dan als hij opgestaan is, kan hij uitroepen, dood, waar is uw prikkel? Maar niet eerder. Is als iemand hier sterft, dat hij dan een onsterfelijk zieltje ergens zou hebben, en dat God tegen Adam en Eva loog, en dat hij die stiekem lekker toch doorleeft in de onderwereld. Hier onder de vloer. Ja, dat is wat de heidenen geloven. Maar niet wat al die oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen getuigd hebben in de Bijbel. Dat was niet met David zo, die getuigde ervan, hij zei, want gij zult mijn ziel in de Hades niet verlaten, dan bedoelt hij, gij zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Net als Job. Ik zeg wel in het graf tegen de wormen en de maden, mijn moeder en mijn zuster, maar toch geloof ik, ook al zal mijn huid, ook al zal ik totaal tot stof vergaan in dat graf, er zal een dag zijn dat mijn losser zal optreden op het stof van deze aarde, want ik weet, mijn verlosser leeft. En dat is de hoop van de gelovigen door heel de schrift heen. En ik zal met mijn eigen ogen, uit mijn vlees, uit mijn opstandingsvlees, uit mijn opstandingslichaam, met mijn eigen nieuwe ogen, God zien en Christus ontmoeten. Dat was de hoop van Job, dat is de hoop van David, dat is ook zo van Salomo en dat is ook zo van een Daniël. Tegen een Daniël werd beloofd en gezegd, Daniël 12 vers 13, zoek het maar eens op, Daniël 12 vers 13, werd tegen Daniël gezegd, gij zult naar de hemel gaan. Nee, dat staat er niet in Daniël 12 vers 13. Wat werd aan Daniël de profeet beloofd? Die volgens Daniël 9 zo geliefd was. Zo gewenst was. Zo voldeed. Dat het hart van God zich er helemaal in deze man zich kon verlustigen. Wat werd aan Daniël beloofd in Daniël 12 vers 13? Gij zult naar de hemel gaan. En juichen voor Gods troon. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Gij zult rusten. Rusten, Daniël. Waar? Waar ging hij rusten? In het graf. In het stof der aarde. En, maar dat, gelukkig is die tekst daarmee niet afgelopen. Gij zult rusten en opstaan. Daar heb je de opstanding van Daniël. En opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Oh, daar heeft hij het ook over. Over het einde der dagen. Het laatste der dagen. Van een periode. Van een aion. Van de tegenwoordige boze aion. Als die op zijn laatste dagen komt. Die aion is al begonnen bij de zonvloed. Dan kan je zien aan het weer. Sinds de zonvloed is het weer buiten precies hetzelfde. De jaargetijden en alles is hetzelfde. De natuur is hetzelfde. He, dat was vroeger allemaal anders. Voor de zonvloed. Maar vanaf de zonvloed is dat gelijk. En we leven nog steeds in die tegenwoordige boze aion. En die loopt voor tot die laatste dagen van die aion komen. En aan het einde der dagen, die laatste dagen, is daar die opstanding van Daniël. Maar tot die tijd, waar is hij, in de hemel of in de hel? Nee, nergens. Hij ligt in zijn graf. Hij rust in de stof der aarde, totdat hij zal opstaan. Laten we nog eens gaan weer naar het Nieuwe Testament, want we moeten toch Hades onderzoeken, hè? Anders komen er niet doorheen. Matthäus 16, daar heeft de Heer Jezus het ook over het woord Hades. Matteüs 16 ook zo'n toch wel moeilijke tekst. Matteüs 16 vers 18. Heel bekend nadat Petrus zijn getuigenis zo gegeven heeft, hè, aan Christus. Matteüs 16 vers 18. En ik zeg u dat gij Petrus zijt. En op deze Petra, op deze rots, op dit getuigenis, Petrus, wat je over mij gegeven hebt, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het graf zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Ook geen eenvoudig gedeelte. Maar laten we eens kijken. De Heer Jezus die spreekt hier de belofte uit. Dat de gesloten poorten van het graf zijn gemeente niet zullen kunnen tegenhouden op de opstandingsdag. Als de opgestaanden verrijzen uit hun graf, dan kan de poorten van het graf die opstandelingen niet tegenhouden om naar buiten te komen en het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Wat was ook alweer het koninkrijk der hemelen? Dat is het. Het koninkrijk van Israël, wat Christus na zijn wederkomst opricht. Dit wordt gezegd ook tegen het volk van Israël. Wie is deze gemeente waarover de Heer Jezus het heeft? Ik heb er een hele brochure over geschreven. Wie is die gemeente? Dat is de gemeente van Israël. Dat wordt altijd geclaimd hier. Ze maken er altijd van dat zijn, dat is de gemeente van ons. Maar het is de gemeente van Israël. Hè? En je mag ook dat duidelijk wel zien uit die hele context van Matteüs 16, die uitgebreid dus gaat over Petrus' rol in de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Want wat kreeg Petrus? Petrus die kreeg sleutels. Wat voor sleutels? Sleutels om het koninkrijk, sleutels van het koninkrijk der hemelen staat er. En wat onze Petrus doet en mocht doen, dat was binden en ontbinden voor het koninkrijk. Waar heeft ook weer dat binden en het ontbinden mee te maken? Nou, dat wordt als het ware voorgesteld. U moet het ook gewoon echt voor u zien. Als bijvoorbeeld een Lazarus wordt opgewekt door de Heer Jezus weer uit zijn graf en hij komt naar buiten, dan is hij helemaal ingewikkeld, helemaal ingebonden, hè? Met lijkwaden. En Jezus zegt ook, je moet hem daarvan ontdoen, je moet hem ontbinden van die winsels. En wat wil dat in feite zeggen? Toen Petrus zijn taak opvatte en ook oppakte, waar? In de handelingen. En hij ging binden en ontbinden. Wat hield dat dan in? Nou, als hij bond, was het ook gebonden voor het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen dat als die opstandingsmorgen aanbreekt en jij hebt Christus niet aanvaard, Jood, als Messias, en Petrus hebt jou gebonden, dan blijf jij gebonden. Waar? In het graf. Het koninkrijk breekt aan, maar het graf gaat voor jou niet open. En de deuren van het koninkrijk gaan voor jou niet open. De deuren van het graf, de poort van het graf, gaat niet voor jou open. Jij blijft achter in het graf. Jij hebt geen deel aan die opstanding uit de doden. Tussen de doden uit, op. Want dat betekent die uitdrukking, hè? De opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, er zijn heel veel doden. En er zijn sommigen die staan daartussen uit, op. En de rest blijft achter. Ja. Daarentegen, als je ontbonden bent, doordat Petrus die sleutel heeft gebruikt jou in jouw leven, en jij bent erop ingegaan, jij hebt Christus aanvaard als de Messias, als de Christusjood. Ja, Jood, dan zal jij inderdaad op die opstandingsmorgen, zou je meemaken dat omdat jij die, op die rots bent gaan staan, op het geloofsgetuigenis bent gestaan van Petrus, ja, dan zal de poorten van het graf je niet overweldigen. En dan zou je ontbonden zijn, want als Petrus je ontbonden hebt, dan zou je werkelijk zou je meemaken dat de poort van het graf opengaat en dat ook het koninkrijk, de deur van het koninkrijk, wagenwijd voor je openstaat. En je zal in een nieuw lichaam, opstandingslichaam, zou je het koninkrijk op de opstandingsmorgen, dat koninkrijk der hemelen op aarde hier, binnen gaan. Ja, de Heer Jezus spreekt hier in Matteüs 16 vers 18 op dezelfde wijze als Hiskia ook sprak over de poorten van het graf. Matteüs 16 vers 18 staat het dus ook, hè? En de poorten van het graf zullen haar niet overweldigen. Ook Hiskia heeft het daarover, over de poorten van het graf. Zoek dat maar eens op in Jesaja 38. Jesaja 38, vers 9 en 10. En ik lees u dan daarvoor uit de Statenvertaling. En dat doe ik expres, want de Statenvertalers spreken daar echt in deze tekst over de poorten des grafs. Jesaja 38 vers 9. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest was en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ja, hier hebben de Statenvertalers dus vertaald en hebben ze het over de poorten van het graf. Ik zal tot de poorten des grafs heen gaan. Prachtig vertaald door de Statenvertalers. Maar waarom hebben jullie dat nou ook niet gedaan in Matteüs 16 vers 18? Daar wordt toch ook gesproken over de poorten des grafs. En dan maken ze opeens van de poorten van de hel. Ja. Als het in het een zo is, in het ander ook zo. Je hebt het goed gedaan. Jullie hebben natuurlijk weer in het begin natuurlijk dodenrijk staan. Hè? Ja, figuurlijk wordt dus zowel in Matteüs 16 als in Jesaja 38 over de overweldigende macht van het graf gesproken, uitgebeeld in een gesloten poort. Net als je naar een begraafplaats komt en de poort van de begraafplaats is gesloten. Het is dicht, je komt er niet op. En er hangt een dik slot aan. Het ziet er zo triest uit als je over zo'n begraafplaats kijkt. Dat is het graf. De boel zit op slot. De poort heeft zich gesloten. Maar toch, zegt Christus, de poorten des grafs, die zullen, die opstandelingen, die zullen opstaan op de opstandingsmorgen, in feite die opstandelingen die in het nieuwe leven verrijzen, niet kunnen overweldigen, niet kunnen tegenhouden. Die poorten
zullen niet voor altijd blijven gesloten. Hij heeft de banden des doods gebroken. Het graf kon Christus niet houden. En zal ook de opstandeling die in Christus gelooft niet zullen kunnen houden. Ja, Christus zelf zal als hij wederkomt zelfs de poorten van het graf ontsluiten. Dat zegt hij zelf. Want hij zegt, ik heb de sleutels. Zoek dan maar eens op Openbaringen 1, vers 17 en 18. Waar Christus spreekt dat hij in bezit is van de sleutels van het graf. Openbaringen 1, vers 17 en 18. Ook daar wordt weer in het Nieuwe Testament gesproken over Hades. Een van die 10 keren dat het voorkomt. Openbaringen 1, vers 17. Daar zegt hij aan het eind: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het graf. Zo begint het Bijbelboek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus. Waarin Christus aan Johannes openbaart wat in de laatste dagen, waar Daniel het ook al iets over hoorde, wat in die laatste dagen zal geschieden voordat hij wederkomt en als hij wederkomt, wat er dan gebeurt. En hij verzekert nu al reeds in het eerste hoofdstuk van Openbaring Johannes van het feit dat hij dood geweest is, maar dat hij nu leeft. En dat hij in het bezit is van de sleutels van de dood en het graf. Dat impliceert dus dat hij die sleutels wil gaan gebruiken. Het houdt ook een belofte in. Dat hij die sleutels zal gaan gebruiken om het graf te openen. Om de graven te openen. Om de ketenen van de dood te verbreken. Zodat hij zal roepen. En allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, dat ze gewekt zullen worden. Dat ze zullen ontwaken. Uit die doodslaap. Uit die rust. Ze zullen worden gewekt. En dat ze zullen opstaan in een onvergankelijk lichaam. In een geestelijk lichaam. Niet in een zielig lichaam. Maar in een geestelijk lichaam. En zodra dit vergankelijke dan onvergankelijkheid aangedaan heeft en de sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? De opstanding in een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam zal de enorme grote triomf zijn van Christus over de dood en over het graf. Christus zal op het stof optreden, omdat Christus overwon. En dan zal hij, als hij wederkomt, die overwinning totaal laten zien. En wij zullen in die overwinning, al de gelovigen, al die verschillende groepen, delen. Ja, zelfs heel de mensheid zal daarin delen. Want zoals in Adam allen zijn gestorven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Later komen we daar op de betekenis daarvan uitgebreid terug. Ja, dat gebruik van het woord Hades in Openbaringen 1 staat niet helemaal op zichzelf. Want het komt nog diverse andere malen voor in het Bijbelboek Openbaring.
Vindt u dat het Bijbelboek Openbaring ook niet een Bijbelboek is wat je zo moeilijk kan vatten, wat je zo moeilijk kan begrijpen? Ik wel. Ik vind het een moeilijk boek. Een van de moeilijkste boeken van de Bijbel. Weet u waarom dat het zo moeilijk is? Omdat je als lezer de werkelijkheid moet zien te scheiden van de symboliek in Openbaring. Ja, je moet door de visionaire beelden moet je proberen te zien wat de letterlijke realiteit zal zijn. En dat valt niet mee. Toch, als je rekening houdt met de symboliek en ziet dat het vaak symbolische taal is en dat je door die symboliek moet zoeken naar de werkelijkheid, naar de realiteit, hoe het zal zijn, dan wordt het wat makkelijker, eenvoudiger ook om te volgen. Want u moet het ook zo zien, dat in Openbaring de dood en het graf als twee toneelspelers optreden. U zal zeggen, als twee toneelspelers? Ja, als twee toneelspelers. De dood is als ware gepersonifieerd. Ook het graf is gepersonifieerd. En als we hen zo, hun samen, de dood en het graf, hen zo gaan volgen in het Bijbelboek Openbaring, dan wordt het voor ons veel eenvoudiger om te begrijpen wat de Heere Jezus aan de apostel Johannes op Patmos liet zien en doorgaf. Allereerst zie je daar de dood en het graf als twee toneelspelers optreden in de grote verdrukking. En ze zaaien dood en verderf. Zoek het maar eens op. Openbaringen 6. Openbaring 6 vers 8. En dan moet je ze echt als twee toneelspelers, als twee mensen, als ware voor je zien. In Openbaring 6 zie je een ruiterstoet. En in vers 8, daar staat, en ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En het graf volgde achter hem. Oh, ik zie dus een paard. En bovenop het paard zit iemand en die heet de dood. Ziet u het toneelspel voor u? Daar zit hij op zijn paardje. Trappel, trappel, trappel. Het is niet Sint-Nicolaas, maar het is de dood. He? En als ware Zwarte Piet loopt er achteraan. In dit geval het graf. En hun, de dood en het graf, werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden. Het vierde deel hebben we in het verleden al begrepen, niet van de aarde, maar van het land. Het land van Israël. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, zeker het land, om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren van het land. Openbaringen 6 vers 8. De dood en het graf zijn hier gepersonifieerd. Ze zaaien dus dood en verderf onder het volk van Israël tijdens de grote verdrukking, omdat zij de Heere Jezus Christus als het Lam Gods verwerpen. En achter die zoon des verderfs die zich voor Christus uitgeeft aanhollen. Het is ook logisch hier dat de dood wordt gevolgd door het graf. Want dat is altijd zo, hè? Toch of niet? Als je sterft, dan kom je in je graf. Of denkt u niet? Ja, ik denk u ook. Eerst de dood en het graf. Het is niet eerst het graf en dan de dood. Dat zou heel vervelend wezen. Word je eens begraven en dan sterft je. Heel vervelend. Nee, je sterft eerst en daarna kom je in het graf. En waardoor is dat hier? Omdat men sterft van de honger. Staat hier. Of dat men door zwaard of door ziekte enzovoort sterft. en wordt begraven in het graf. Als je Hades hier nou gaat vertalen door dodenrijk of hel, ja, dan verstoor je het hele visionaire beeld. Je ziet ze als ware lopen. De een zit op een paard, de dood en het graf komt erachteraan. En ze zaaien dood en verderf. Nou, die twee, die spelen door heel Openbaring een rol, hoor. Want het is nog steeds dat ze af en toe op dat toneel verschijnen. Ze verschijnen weer samen op het toneel in Openbaringen 20. Zoek het maar op. Openbaringen 20 vers 13. Openbaringen 20 vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het graf gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. Hoeveel toneelspelers ziet u op het toneel? Ik zie de dood staan, ik zie het graf staan, maar ik zie er nog eentje. Hoe heet die? Die heet de zee. Ik zie een toneelspeler die wordt genoemd de zee. Ik zie er een die wordt genoemd de dood. En ik zie er een die wordt genoemd het graf. Alle drie gepersonificeerd. En wat moeten al die drie doen? Die moeten de doden geven die in hen zijn. Deze tekst is allereerst een heel sterk bewijs dat doden, die zijn niet in de hemel, die zijn niet in de hel. Waar zijn ze? Ze zijn of in de zee, of ze zijn in het graf, of ze zijn in de dood. In de zee? Hoe kan dat? Hoe bedoelt u in de zee? Nou, er zijn gewoon mensen die verdrinken op zee. Die verdrinken gewoon. Die kan je niet meer vinden. En af en toe, ook in onze dagen, vergaat er nog wel eens een schip. Ja, en dan zie je, ja, dan hebben ze een zeemansgraf, hè. En dan zie je later dan, met veel tranen komt dan de familie in ook op een schip vaak. En gooien ze bloemen op het water, want die mensen zijn in de zee. Waar zijn ze? Die kan ze nooit meer vinden. In de zee. En die zee wordt gevraagd, ja, geef maar de doden die in je zijn. Gepersonificeerd. Dan het graf. Nou, dat is duidelijk. Er zijn heel veel mensen die liggen in een graf. Gelukkig wel. Heel veel mensen liggen in een graf. En ook in Kenrode niet zo goed. Maar ik weet dat je hier ongetwijfeld een begraafplaats hebt. Het graf. Nou, het graf in zijn algemene zin wordt gevraagd. Geef maar de doden die in je zijn. Die daar begraven zijn. Maar er zijn ook nog mensen die hebben geen zeemansgraf. En die hebben ook geen normaal graf. Die hebben helemaal geen graf. Hè? Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Die zijn verongelukt. Een jaar geleden, dik jaar geleden, heeft dat gezien op tv dat het hele World Trade Center in elkaar viel? Hoeveel mensen kwamen daar weer om? 5,000-6,000 mensen? Hoeveel lichamen hebben ze gevonden? Hoeveel hebben ze ervan begraven? Nou, niet veel hoor. Het merendeel was niet meer te vinden. Levend verbrand, verkoold en nog erger. Verpulverd tot stof. Onmogelijk om ze te vinden. En op talloze wijze, ook in wereldoorlogen, noem maar op, zijn er mensen vermist. Nooit in te gevonden. Nooit begraven. Niet in zee, ook niet in de aarde. Maar ze zijn wel gestorven en ergens tot stof zijn ze allemaal wedergegaan. En al die doden worden aan die drie toneelspelers gevraagd. Om naar voren te komen. De zee. Kom erop. Het graf. Geef ze maar. En ook de dood. Al die mensen die geen normaal graf of een zeemansgraf hebben. En al die doden, die komen hier uit de zee, uit het graf, uit die dood tevoorschijn. Hoe? Wie dit zijn? Wanneer dat plaats heeft? Waar dit plaats heeft, wat is hier aan de hand? Alle interessante vragen natuurlijk. Daar gaan we in de toekomst op in, niet nu. Maar in de aansluitende tekst, vers 14, ontdekken wij wat er met die drie hoofdrolspelers gebeurt. Weet u wat met hen gebeurt terwijl ze op het toneel staan? Ze worden voorgoed uitgeschakeld. Wat gebeurt er met meneer de dood en meneer het graf? Nou, dat staat in vers 14 erbij. En de dood en het graf werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. Dus van de drie worden er twee beetgepakt. Gepersonifieerd hoor. En worden zo geworpen in de poel des vuurs. Ze worden uitgeschakeld. Zodat er geen dood meer is. En als er geen dood meer is, ook geen graf meer is. En wat gebeurt er met die derde toneelspeler, de zee? Wordt die ook uitgeschakeld? Ja, lees maar. Openbaringen 21 vers 1. Want wat lees ik daar? En de zee was niet meer. Je ziet hier dat alle gepersonifieerde vijanden van de mens, de dood en daarachter het graf en de zee, definitief zijn overwonnen en definitief ook worden uitgeschakeld. En dat zij in de nieuwe schepping, die vanaf Openbaringen 21 aan ons geschilderd wordt, dat in die nieuwe schepping zij geen enkele rol meer hebben. Want in die poel des vuurs wordt de dood gepersonifieerd, hè? De dood teniet gedaan. En het graf dat hem navolgt. Dit is het permanente einde van de Hades, het graf. En het permanente einde van de dood. Het permanente einde van de zee. Kan op de nieuwe schepping ooit nog iemand verdrinken in zee? Nee, dat kan niet, want er is geen zee meer. Kan iemand ooit daar nog sterven? Nee, want er is geen dood meer. Kan iemand daar nog begraven worden? Nee, want er is geen graf meer. Begrijpt u het? Goed, na dit zinnenbeeldig werpen van de gevolgen van de zonde, de dood en het graf. Het is natuurlijk zinnenbeeldig, hè? Je kan niet de dood pakken en even zo werpen in de poel des vuurs. Je kan het graf zo even niet pakken en werpen in de poel des vuurs. Dat is symboliek. Dat is zinnenbeeldig. Maar het is duidelijk, omdat het zo is, dat het een teken is dat niemand meer kan sterven. En dat er ook, omdat er geen graf is, niemand meer uit een graf kan opstaan. Begrijp je dat goed? Want er is geen graf meer. De opstanding is dan definitief voorbij. En zij die gaan aan geen enkele opstanding hebben deel gehad. En dat kan. Want wie moeten in feite, wie zullen opstaan? Allen die in Adam gestorven zijn, zullen in Christus levend gemaakt worden. Oh, dan moet je wel in Adam sterven. Is elk schepsel uit het geslacht van Adam? Nee. Oh, en die engelen dan of zo? Die zijn niet uit het geslacht van Adam. Hebben engelen soms met vrouwen, dochters van mensen iets gedaan? Ja. Wat kwam eruit voort? Oh ja, die reuzen. Zijn die uit Adam helemaal? Nee. En wat staat er in Jesaja onder andere? Dat die zullen opstaan, die Nemfilim, die Gibbors, dat ze zullen opstaan, dit adderengebroed, het zaad van de slang? Nee. En wat zal er met Satan gebeuren, die daar ook in die poel des vuurs, net als de dood in het graf wordt geworpen? Zal die opstaan met zijn engelen? Die valse profeet, die zoon des verderfs? Nee. Oh, zit dat zo? Ja, zo zit dat. Nou, in de toekomst gaan we daar nog uitvoeriger op in. Maar ik laat u dus zien dat mensen die daarin worden geworpen, ook op die oordeelsdag die hier zich bevindt, die niet gevonden wordt in het boek des levens, omdat hun werken tegen hen getuigen, ja, die vind je nooit meer terug. die worden nooit meer gevonden. Je zou kunnen zeggen, daarover sluiten zich de poorten van de tweede dood. Of nog beter gezegd, die worden in die pool des vuurs uitgewist. Die zijn verloren. Ja, maar zeggen een heleboel mensen, die zijn er nog wel hoor. Nee, ze zijn uitgewist. Ze zijn verloren. Ze zijn onvindbaar. Waarom? Omdat ze er niet meer zijn. Ook daar zullen we in de toekomst wel wat meer gaan. En zijn er van die mensen, ja, maar ze zijn er toch nog wel ergens voor. God weet dat heus wel. Ik heb een schoonzoon die komt soms leuk uit zijn hoek zetten. Die zegt, je bent niet goed bij je pa, zei. Als hij dat zegt, moet ik altijd glimlachen. Maar wel gelijk. Kan God scheppen? Ja, ja, God kan scheppen. God kan zo, en het is er. Kan God omgekeerd ook, en het is weg?
Kan dat?
Ja, dat kan. Ja, zo kan dat ook, ja. Daarom moeten we wel voorzichtig zijn dat als God zegt dat hij uitwist, dat hij verloren maakt, net zoals je iets verliest en je kan het nooit meer vinden, dan is het daadwerkelijk weg. Zo ver reikt de macht van God. En dat is ook de functie van die poel des vuurs. Later, een andere brochure, gaan we daar wel veel breder op in. Als we gaan stilstaan en tegen het licht aanhouden, de leer der alverzoening. Want we zijn nu steeds bezig om aan de hand van deze brochures te schrijven en na te denken over de leer die de kerken hebben. Over de Hades, dat dat een onderwereld is. Hier in de grond. Hieronder. En dat de mensen daar naartoe gaan. En dat ze dan later worden geoordeeld. Of zelfs al voor die tijd worden gepijnigd in de hel. Nu al reeds. Ja. Goed. Natuurlijk dringt die vraag zich op wat er met al die miljarden mensen zal gebeuren. En ik kan u wel zeggen dat ik persoonlijk niet geloof dat die miljarden mensen hier in die poel des vuurs worden geworpen. Want gelukkig is het zo dat hier boeken worden geopend. Er wordt dus blijkbaar wel degelijk in boeken gekeken. En er wordt ook gekeken in een boek des levens. Ja. We zullen later daar nog wel dieper op ingaan wie dat hier zijn. En hoe ik dat zelf zie. En dan mag u daar zelf later wel over oordelen. We zijn nu bezig dus over het woord Hades. Maar ik hoop dat u, hebben nu, ongemerkt misschien, van de 10 keer dat Hades voorkomt in het Nieuwe Testament, hebben we er nu 9 van behandeld. We hebben ze alle 9 gehad. En ik hoop dat u inzicht heeft gekregen wat Hades in al die teksten eigenlijk wil zeggen, dat het betekent het graf. En dat het niet is een onderwereld. Of een hel. Dat ieder mens gaat naar het graf, naar zijn sterven. En dat ieder mens wederkeert tot het stof van deze aarde. En dat het graf een afschuwelijke werkelijkheid is, dat het aangeeft de verlorenheid van de mens. En dat hij een helper nodig heeft, een verlosser nodig heeft, die hem uit die benarde doodsituatie verlossen kan. Ja, er is natuurlijk 1 tekst van die 10 die ik expres niet behandeld heb en die ik wil gaan behandelen vanmiddag, want daar hebben we wel even een uurtje voor nodig. Want er is nog 1 tekst waar we bij moeten stilstaan. En dat is die tekst die voorkomt in die geschiedenis van die rijke man en die arme Lazarus. En juist dat gedeelte wordt altijd aangevoerd om te bewijzen, ja, maar er is toch wel zeker een hel of een onderwereld of een dodenrijk. waar ieder mens na zijn sterven heen gaat. De mens leeft toch voort. Hij ligt toch niet te rusten in de stof der aarde, in de dood, totdat de opstanding daar heeft als Christus verschijnt en hij gewekt wordt en hij een levend wordt gemaakt. Hij ontwaakt en hij een lichaam ontvangt en zo opstaat uit het graf. En dat is altijd deze geschiedenis waar de fariseeën, zullen we vanmiddag zien, zo heilig in geloofden. Nou, we gaan dan vanmiddag naar Lucas 16 en dat uitvoerig met elkaar behandelen. De laatste tekstplaats die we dus nog moeten behandelen van de 10 over de Hades. Tot zover.